Namens de kerkraad heet ik u allen welkom in deze dienst. U hier aanwezig en u die met ons meeluistert via het internet. Ik heb één mededeling voor u. De denkgroep communicatie nodigt u van harte uit om mee te denken over de communicatie in onze kerk. Er is een enquête gemaakt die te vinden is op de website van de Bethelkerk. U kunt de enquête dus thuis via de website invullen, maar om het u makkelijk te maken staan er vandaag na de dienst ook laptops klaar waarvan u gebruik kunt maken en u waarschijnlijk hulp krijgt. Laat uw stem horen. In deze dienst zal onze eigen dominee, dominee Jolien Levers, voorgaan. Aan deze dienst werkt het Bettekoor mee onder leiding van Jefta van Garderen. En de piano wordt vandaag bespeeld door Marius Reinhout. Dankjewel. Vandaag is er ook kindernevendienst onder leiding van Janneke Schram. En ze hebben het over het verhaal uit Esther 4. Doe iets. De oom van Esther, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. En hij vraagt Esther om hulp. De bloemen uit deze viering gaan met onze hartelijke groeten naar de heer De Boer uit Ospel. Na de dienst kan er nagepraat worden onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade in het gemeentecentrum achter de kerk. Ook de gasten in ons midden zijn hier hartelijk voor uitgenodigd. Het Bethelkoor zal zo dadelijk beginnen met het lied God Be In My Head. En daarna is er een moment van stilte om ons voor te bereiden op de dienst. En na de bemoediging en het drempelgebed zingen wij staande voor zoveel mogelijk Psalm 130 vers 1. Ik wens u en jullie een gezegende dienst toe. Onze hulp is in de naam van de Heer. Met alle mensen hier beneden die rijkhalsend uitzien naar een kracht uit de hoge die bezielt en vernieuwt, die uw aarde herschept van een woeste wildernis tot een akker van overvloed. Roepen wij tot u, o God, waai met uw adem door heel ons bestaan, kom met uw vurigheid hier in ons midden. Bezaai met uw woorden de grond van ons hart, opdat in ons leven uw schepping geschiet. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Goedemorgen allemaal. Heel fijn dat u er bent. Vandaag is het thema in deze dienst Job. En het gaat dan om de grote lijn van het boek Job. Dat betekent dat het gaat over het lijden. En u ziet hiervoor een afbeelding van Job, zoals Henk Dronkers, gemeentelid van ons, dat een aantal jaar geleden geschilderd heeft. Vandaag staat het, mag het hier in de kerk staan. U kunt het misschien niet allemaal even goed zien, maar tijdens de verkondiging komt u ook op het beeld te staan. Dus dan is het iets duidelijker. Het gaat dus over lijden, maar niet zonder hoop. Dit is een MDO-dienst. Dat staat voor missionair en diaconaal overleg. Het lijden is ook een thema waar op missionair en diaconaal vlak we mee te maken kunnen hebben. Hoe kunnen we dan nabij zijn bij die ander? We gaan het zien bij Job. We gaan nu bidden ons gebed om ontferming en daarna zingt het koor. Laten we bidden. Heer onze God, we zongen in onze eerste psalm over diepte van ellende. Zelfs dan, als we ons ellendig voelen, mogen we tot u roepen. Heer, omdat u altijd naar ons wilt luisteren, want u bent goed en trouw en u bent onze God. Het is geweldig om dat te mogen bedenken, vooral als wij ons klein en machteloos voelen. Het is bijzonder dat wij kleine mensen u, de grote God, mogen ontmoeten. Heer, dat is ons verlangen, ook hier op dit moment. We bidden u om uw genade, om vergeving voor dat wat we niet goed hebben gedaan en voor dat wat we hadden moeten doen of zeggen, maar het niet deden. Bij ons gaat er van alles mis en dan nog mogen we naar u toe. Wilt u ons bevrijden van slechte gewoonten en verslavingen waaraan we zo gebonden kunnen zijn? Zie ons in Christus als uw kinderen aan. Zo bidden we door Jezus Christus onze Heer. Amen. benaderen om te horen. En ik mag u groeten. De Heer zij met u. Bidden we nu ons gebed vooraf aan de schriftlezing. Laten we bidden. Heer onze God, we danken u dat u ons uw woord hebt gegeven, waardoor we u mogen kennen. Heer, wilt u ons met uw geest verlichten, zodat uw woorden ons ook echt kunnen bereiken. Zodat we open gaan voor uw boodschap, voor het evangelie, de blijde boodschap die we hier in vrijheid mogen horen. Heer, we bidden u voor alle christenen op deze wereld. We weten ons verbonden met hen. Overal op aarde zijn mensen die u willen dienen. Voor velen geldt echter dat ze dat niet in vrijheid kunnen doen. Voor hen bidden we in het bijzonder. Heer, bemoedig hen en geef dat ze het volhouden om u te blijven volgen. Heer, we zijn ons ook bewust dat juist onze vrijheid ons kan belemmeren om u te dienen. We hebben het zo goed dat we misschien denken dat we het allemaal wel alleen kunnen en dat we u niet nodig hebben. Heer, breng ons dan weer dicht bij u. Laat ons merken hoe goed het is om te leven met u. Heer, we bidden nu voor de kinderen die bij de oppas zijn of die straks naar de kindernevendienst gaan. Heer, wilt u ook bij hen zijn en bij de leiding? Wilt u hen zegenen? Heer, geef dat we zo één gemeenschap mogen vormen op deze zondagochtend. Zo bidden we door Jezus Christus onze Heer. Amen. Nou, dan gaan we nu het kinderlied zingen. En dat is een nieuw lied. Dat, nou ja, nieuw. Ik weet niet hoe oud het is. Maar hier in de kerk kennen we het waarschijnlijk nog niet. En daarom heeft het koor het van tevoren ook goed geoefend. Dus we gaan het nu met elkaar zingen. Het lied Ben je groot of ben je klein? En daarna mogen de kinderen naar de kindernevendienst. Zo, we gaan hem aansteken. Laat maar. Ja. Ga jij hem vasthouden? Nou, veel plezier. Nou, bij Job uit de Bijbel denken we aan lijden. Misschien ook wel ons eigen lijden. Bij het thema lijden passen heel veel psalmen. De psalmdichters wisten net als Job heel goed wat lijden is. En ook wij kunnen te maken hebben met lijden. En dan kan de tekst van Psalm 22 misschien in je opkomen. Daarvan zingen we nu het eerste couplet. Thank you. lezen vandaag een aantal gedeeltes uit het boek Job, uit verschillende hoofdstukken. En het eerste hoofdstuk, dat is een verhalende inleiding op de teksten die daarna volgen. En dat eerste gedeelte wordt gelezen door Bonnie van der Wal.
De Heer vroeg aan Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. Satan antwoordde de Heer: zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan: goed, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok Satan. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei: de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen. Maar plotseling werden we overvallen door de Sabeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht: een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht: de Galdeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen en ze doodden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht: uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en hij maakte God geen enkel verwijt.
Drie vrienden bezoeken Job. Zij menen dat Job wel gezondigd moet hebben, anders zou dit alles hem niet zijn overkomen. En dat zeggen ze tegen Job. Job antwoordt zijn vrienden: heb medelijden, vrienden. Heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Hierop wisten de drie mannen Job niets meer te antwoorden. omdat hij zichzelf als onschuldig bleef beschouwen. Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachal uit Bus, uit de familie van Ram. Hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God. En hij ontstak in woede tegen Jobs drie vrienden, omdat ze niets tegen Job wisten aan te voeren en hem toch schuldig verklaarden. Elihu had gewacht tot Job was uitgesproken, omdat zij allen ouder waren dan hij. Hij zegt: waarom beschuldig je God? Zeg je, hij antwoordt niet als iemand tot hem spreekt? God antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het niet op. En Elihu vervolgde: denk je dat het juist is om te zeggen, ik sta in mijn recht tegenover God? Je zegt, wat baat het u, God? Wat heeft het voor nut als ik niet zondig? Ik zal je daarop het antwoord geven, jou en ook je vrienden. Kijk eens naar de hemel en aanschouw de wolken boven je. Als je zondigt, schaadt je hem daarmee? Deert het hem als je veel misstappen begaat? Als je rechtvaardig bent, wat geef je hem dan? Een geschenk dat hij uit jouw hand ontvangt? Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf. Je rechtvaardigheid helpt anderen. Aan het einde van het boek spreekt God tot Job en laat zichzelf daarmee kennen aan Job, met allerlei beelden uit de schepping. En dan reageert Job. Nu antwoordde Job de Heer: ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit, in het stof en het vuil. Woord van de Eeuwige. We zingen nu Blijf mij nabij, en dat doen we weer met het koor samen in afwisseling. We beginnen met de gemeente. Na de verkondiging is er muziek, orgel of pianospel. En daarna zingen we Psalm 43, het vijfde couplet. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag gaat het dus over Job. We hebben net een paar gedeeltes uit dat boek gelezen. In totaal zijn er wel 42 hoofdstukken. Het gaat me vandaag om de grote lijnen. Eén daarvan geef ik u nu alvast. We gaan van lijden naar medelijden en naar overlijden. We beginnen met het lijden. Het thema lijden, dat is precies waar het boek Job waar het boek Job bekend om staat. Het verhaal van Job, zoals wij het in de Bijbel overgeleverd hebben gekregen, speelt zich waarschijnlijk af in de tijd van de aartsvader Abraham. De mensen trokken rond en leefden als nomaden. Het verhaal van Job lijkt eigenlijk een soort toneelstuk. Met een wijze les. Zo gaf men de wijsheid aan elkaar door in die tijd. Eerst is er een verhalend gedeelte waarin we kennis maken met Job en we zien hoe de duivel met God in gesprek is over Job. Dat is de inleiding. Als je het zo hoort of leest, roept dat een soort spanning op. Hoe zal dat aflopen? Er volgen heel veel hoofdstukken met poëtische teksten. Het zijn gesprekken tussen Job en zijn vrienden en met God. Je ziet het voor je, misschien voor onze tijd een beetje langdradig. Maar voor toen was dit waarschijnlijk heel gewoon. Het geheel wordt weer verhalend afgesloten en dan is de les geleerd. Dit wijsheidsboek is eigenlijk een proteststem tegen het heersende idee uit die tijd dat wanneer je alles goed doet, dan gaat het je goed. En wanneer je het fout doet, wanneer je zondigt, dan word je gestraft en dan gaat het slecht met je. Dit idee vinden we bijvoorbeeld ook in het boek Spreuken. En hoe vaak is het ook niet ons idee. In het boek Job zijn het Jobs drie vrienden die dit aan Job voorhouden. Het gaat slecht met je, dus je moet wel gezondigd hebben. Ook Job zelf denkt er zo over. En daarom snapt hij er niets van. Want hij is onschuldig. Hij heeft niets fout gedaan. Het is een en al lijden bij Job. En we gaan proberen om te kijken waar dat lijden vandaan komt en hoe Job en zijn vrienden daarop reageren. Hoe moet je omgaan met lijden? Dat kan ook onze vraag zijn. Wij als lezers krijgen een inkijkje in de hemel. En we horen de duivel beweren dat Job God alleen maar dient omdat het zo goed met hem gaat. Hier klinkt de grote vraag van het boek Job waarop een antwoord moet komen. Waarom dien je God eigenlijk? Is dat vanwege de beloning, zoals de duivel zegt? Of is er een andere reden? Nu wordt het spannend, want waarom dient u God eigenlijk? Het eerste hoofdstuk zegt al wel dat Job niet zondigt, ondanks alles wat hem overkomt. Maar dat moeten we dus nog zien, want hij is wel ten einde raad. Job weet niet wat er zich heeft afgespeeld tussen God en de duivel. Het lijden overkomt hem, net als het ons kan overkomen. Job klaagt God aan. Hij vervloekt zijn geboortedag en hij zegt dat hij het liefst zou willen sterven. Wij snappen dat denk ik wel als we lezen wat er allemaal is gebeurd. In zo'n geval kan ook bij ons de waarom-vraag klinken. Waarom overkomt mij dit? Waarom mijn kind? Waarom? Maar je krijgt geen antwoord van niemand. Ook niet van God. Toch is het wel het juiste adres om deze vraag aan God te stellen. Want bij hem mag je klagen, net als Job. Maar bijt je er niet in vast. Laat het je niet kapot maken. Want daarvoor is het lijden, ja, is God voor ons te onbegrijpelijk. Wij weten het antwoord niet en zullen het waarschijnlijk nooit weten. En dat geldt ook voor Job. Nergens lees je dat Job te horen krijgt waarom dit lijden hem moest treffen. Het blijft een groot raadsel voor hem. Wat we met het boek Job in de hand wel weten, is dat we het lijden niet zomaar een straf van God mogen noemen. Veel beter is het om te zien dat God in al dat lijden nabij wil zijn. We mogen bij Job zien dat God aanwezig blijft, ook al lijkt het alsof hij niet antwoordt. Nee, hij antwoordt niet altijd en misschien wel meestal niet op de manier die wij verwachten of wensen. Bij God zijn er heel veel manieren om te antwoorden, maar die moeten we dan wel willen zien. En ook al zien wij het misschien niet meteen, we mogen ons er wel aan vastklampen, aan onze God. We zien bij Job dat dat ook kan door te klagen. Want als we met onze nood en ellende niet naar God gaan, waar moeten we dan naartoe? Wat houden we dan nog over? Als we God loslaten, dan hebben we niets meer. Maar het lijden wordt er niet minder om. We hebben dan alleen geen adres meer waar we met onze vragen en klachten naartoe kunnen. Dat is pas echt geen leven meer. Garantie dat alles in dit leven goed komt, op de manier die wij goed vinden, die hebben we niet. Die garantie had Job ook niet. Toch mogen we op basis van Gods woord wel vertrouwen op eeuwig leven met God. Hier en nu en in de toekomst. Bij Job zien we dat hij ondanks dat alles, dat hij alles kwijt is, dat hij alles kwijtraakt en dat hij God toch niet loslaat. De duivel heeft dus geen gelijk. Job dient God niet om daarvoor beloond te worden. Maar waarom dient Job God dan? En waarom beweert hij dat hij dit lijden niet verdiend heeft? Job zegt onschuldig te zijn. En blijkbaar zet hij zichzelf daarmee op de troon van zijn leven. Daarop wijst een vierde vriend van Job hem. Voor ons is het ook goed om eens na te denken wie er op de troon van ons leven zit. Wie of wat is er voor ons zo belangrijk dat alles daarvoor aan de kant moet? Waarmee kunnen wij niet zonder? Wie of wat is er voor ons dus eigenlijk een afgod? Is dat onze man of vrouw? Zijn het je kinderen of je vrienden? Is het je bezit? Of ben je het misschien zelf? Er kan zoveel zijn wat in de weg zit. Bedenk eens of je ook zonder kunt, zoals Job. Dat lijkt natuurlijk heel moeilijk, maar toch, laat eens tot je doordringen waar je nu echt voor leeft. Ik zeg niet dat alles ons dan maar moet worden ontnomen. Maar we moeten al die mensen en dingen die niet zo belangrijk maken, dat we God niet meer zien. Dat we voor hem geen ruimte meer hebben. Laten we in de eerste plaats op God gericht zijn. En van daaruit gericht op al dat andere. Dat gaan we ook zien bij Job. Nadat dus de eerste drie vrienden zijn uitgesproken, komt Elihu, de vierde vriend, aan de beurt. Zijn naam betekent letterlijk God is hij. Hij is naar eigen zeggen nog jong en dan blijkt dat de wijsheid niet met de jaren komt. Maar dat het van belang is om vol te zijn van Gods geest. Alleen dan ben je echt wijs. Elihu blijkt het niet eens te zijn met de drie andere vrienden van Job. Het lot wat Job treft is volgens hem geen straf. Maar ook hij heeft kritiek op Job. Elihu laat zien dat Job, die beweert dat hij onschuldig is, toch een verlosser nodig heeft. Nu gaan we van lijden naar medelijden. Job is er slecht aan toe. Hij schreeuwt en klaagt en in plaats dat zijn drie vrienden hem bemoedigen en troosten, veroordelen ze hem. Is dat medelijden? Gelukkig is er dan ineens die vierde vriend, die meer begrip toont. Een echte vriend. Want hij praat Job niet naar de mond. Hij durft de vinger bij de zere plek te leggen. En hij is er echt bij. Dat is medelijden. Niet van bovenaf, veroordelend, maar ernaast gaan staan. Niet wegblijven, maar met wijsheid te hulp komen. Zo wil je je vrienden leren kennen, nietwaar? Het is deze vriend die Job wijst op zijn losser. Een losser is iemand die je loskoopt, die je verlost of bevrijdt. Job kan de losprijs niet zelf betalen. Dat kan geen mens. En Job had het zelf in hoofdstuk 19 vers 25 al beleden. Ik weet, mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Deze redder, deze verlosser is nodig. Dat lezen we hier in het boek Job, in het Oude Testament. Wie is die losser? Waar Job en Elihu het precies over aandachten, dat weten we niet. Maar misschien zijn het profetische woorden. Onze gedachten gaan bij dit soort teksten waarschijnlijk al snel naar onze verlosser, naar Jezus. En dan zien we hoe Jezus naar ons mensen is toegekomen. Hij werd een mens als wij. Door de duivel verzocht hield hij vast aan God op de troon. Zijn leven was een leven met lijden en vernedering. Hij leed mee met de mensen uit zijn tijd. Hij was met hen begaan en ook met ons. We mogen Jezus leren kennen als onze verlosser, de verlosser van gebroken levens. Hij verlost van zonde en lijden. Ja, hij weet wat lijden is. Hij ging voor ons mensen tot aan de dood. De dood van het kruis. Zo komen we van lijden en medelijden uit bij overlijden. Maar daar houdt het niet op. Want met overlijden wil ik het niet hebben over het sterven, maar het gaat me erom dat we het lijden voorbij zijn. We zijn over het lijden heen. Bij Jezus zien we na zijn lijden en na zijn overlijden dat hij weer opstaat uit de dood en verheerlijkt wordt. Zijn opstanding en verheerlijking geven ons nieuw leven, hier en nu, maar ook als belofte voor de eeuwige toekomst. Ook Job komt het lijden voorbij. Niet doordat hij overlijdt, zoals hij zelf in zijn grootste nood wenste. Nee, Job komt tot het inzicht dat hij God dient om God zelf. Dus niet om de beloning. En het gaat hem ook niet meer om zijn eigen onschuld. Maar het gaat hem helemaal om God zelf. God laat zijn grootheid als schepper zien. Hij brengt Job tot het inzicht dat hij het is die alles onderhoudt, vasthoudt en verlost. Zo ontmoet Job zijn God. En weet hij zich dan heel klein, maar ook heel veilig. Job krijgt te horen dat hij recht, dat hij goed gesproken heeft over God. Hij mocht klagen. En met zijn klachten was hij bij God aan het juiste adres. God zegt dat en hij laat het ook zien in de afloop van het verhaal. Aan het slot van het boek. Job had God aangeklaagd. Maar wat kon hij? Deze God was tegelijk de rechter. En nu als rechter beoordeelt God de zaak. En uit het vonnis blijkt dat Job bestolen is. Want zo ging dat toen bij diefstal. De dief moest alles dubbel vergoeden aan zijn slachtoffer. En dat is precies wat God hier doet bij Job. Hij krijgt zijn bezit dubbel terug. Alleen het aantal kinderen verdubbelt niet. Maar Eigenlijk toch wel. Want Job zal zijn eerste kinderen natuurlijk nooit vergeten. Die zijn niet te vervangen. Dat blijven zijn kinderen. Ook al zijn ze overleden. Het lijden van Job is voorbij. Het verhaal is opgeschreven zoals Job zelf wenste. Het is een wijze les, ook voor ons. Het lijden is vaak onbegrijpelijk. Soms zitten we vol vragen. Jobs verhaal kan ons dan troosten en bemoedigen. God is erbij. Hij laat ons niet alleen. En over onze verlossing is de Bijbel heel duidelijk. Daar mogen we door het werk van Jezus heel zeker van zijn. Het is goed tussen God en ons. Amen. Het is tijd voor ons gebed. Ik heb net al een gebedspunt aangereikt gekregen. Een vriendin van Johan en Mieke Kasper is ernstig ziek. We zullen voor haar bidden. Zijn er nog meer gebedspunten die ik mee kan nemen in dit gebed? Zo niet, dan gaan we nu bidden. En ik wil ook alvast zeggen, ik wil ook graag bidden vanwege de vrijspraak voor Asia Bibi van de afgelopen week. En voor de nieuwe regeling rondom het kinderpardon wat gaat komen. Zo bidden we ook voor de wereld en voor ons eigen land. Laten we bidden. Heer onze God, we danken u voor uw woord. We mochten vanochtend stilstaan bij het verhaal van Job en nadenken over het lijden. Heer, ook wij krijgen in onze levens te maken met lijden. We willen u vragen om uw steun en troost wanneer het lijden ons overkomt en we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Heer, wilt u dichtbij zijn wanneer we eenzaam zijn, wanneer we onze partner of kinderen missen, of wanneer we ziek zijn? Soms is het leven moeilijk. Heer, wijst u ons dan de weg. Geef dat we ons steeds gedragen mogen weten door u. Heer, en zo bidden we voor de zieke vriendin van Johan en Mieke. Wilt u voor haar zorgen? Heer, wilt u heel dicht bij haar zijn? Wilt u ook bij alle haar naasten zijn? Geef dat ze om haar heen kunnen zijn. Heer, dat ze haar kunnen troosten en helpen. Wilt u ook voor Johan en Mieke zorgen? Heer, ook omdat ze op afstand van hen wonen, wilt u geven dat ze, ondanks dat, toch nabijheid kunnen tonen, op wat voor manier dan ook. Heer, zegen hen daarin. Heer, en vandaag bidden we ook in het bijzonder voor het werk van het MDO. Heer, wilt u ook dat werk zegenen hier in deze gemeente, waar nagedacht wordt over missionair en diaconaal bezig zijn. Heer, geeft u ook daarover uw zegen, dat we uw licht in deze wereld kunnen verspreiden door wat we zeggen, maar ook zeker door wat we doen, gewoon in de praktijk. Heer, hoe we kunnen omzien naar anderen dichtbij, bijvoorbeeld via het zelfregiecentrum of via de mensen die in het AZC op bezoek gaan. Heer, daarin kunnen we het hier in onze eigen omgeving laten zien. Maar we steunen ook projecten verder weg. Ik denk in het bijzonder aan het project van Adriaan van der Velde in Colombia. Heer, ook daarvoor bidden we of u er heel dichtbij wilt zijn en wilt zegenen. Zegen zo ook onze gaven die we voor deze doelen steeds weer inzamelen. Heer, deze ochtend willen we u danken voor de vrijspraak uiteindelijk toch van Asia Bibi en dat ze ook uit Pakistan kon vertrekken. Heer, wat was dat een moeilijke situatie en wat leven wij op afstand om daar inzicht in te hebben. Maar ook voor ons was het duidelijk dat hier onrecht geschiedt en Wat is het goed om dan te weten dat u het recht laat zegevieren. Heer, wilt u voor dit gezin verder zorgen? Wees hen nabij. Heer, en we danken u ook dat in de afgelopen week er duidelijk werd dat er een nieuwe regeling gaat komen om toch weer te kijken naar de uitvoering van het kinderpardon. Heer, en dat daardoor ook de kerkdienst die in Den Haag was, kon stoppen. Heer, dat het einde daarvan afgelopen week was, waarbij een gezin niet naar buiten kon al die tijd en nu weer in vrijheid de straat op kan. Heer, op afstand hebben we ook hier in Weert meegeleefd. En wilt u geven dat de regeling voor deze kinderen en gezinnen die hierbij betrokken zijn, toch goed mag gaan? Heer, zo willen we dit bij u neerleggen. Wij willen u dienen. Niet omdat we dan beloond worden, maar gewoon om wie u bent, de schepper van hemel en aarde. Iedere dag wordt het weer licht. U laat planten en bomen groeien. U hebt dieren en mensen geschapen. Heer, en dat allemaal om van te genieten. Wilt u ons daar ook van laten genieten? Iedere dag opnieuw. In de stilte noemen we voor u wat er leeft in ons eigen hart. Heer, wilt u met ons gaan, ook als we van hier gaan. Geef ons nog een fijne zondag. Zegent u ons in onze levens en laat ons tot zegen mogen zijn voor anderen. Amen. Dan gaan we nu het Onze Vader gezamenlijk zingend bidden.
Vandaag zijn er weer drie collectes. De eerste is de MDO-collecte, die is bestemd voor Bangladesh. Hossein Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn oogst, 2 geiten en 4 kippen verloren. Zijn huis op de oever van de rivier liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek, daar waar het huis waar hij kan wonen dan met zijn vrouw en 4 kinderen, zodat hij voorbereid is op een nieuwe overstroming. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat de rivier zorgt voor vruchtbaarheid van het land. De klimaatveranderingen heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker worden, heftiger worden en onberekenbaar worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld, of door een grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat de mensen zichzelf en het vee tijdig kunnen redden. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht. Medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind voor rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar zijn door goede voorbereiding wel te beperken in hun gevolgen. Help ons mee om dit systeem op te bouwen. Graag aanbevolen. De tweede collecte is voor de eigen eredienst. En de derde collecte aan de uitgang is bestemd voor de oudere pastoraat.
Een paar kleurplaten en tekeningen gemaakt en die delen we in de kerk uit aan mensen die het wel kunnen gebruiken.
Onze slotzang is lied 418. God schenk ons de kracht. Het koor zingt de eerste twee coupletten en de laatste twee zingen we gezamenlijk. Hier gaan met de zegen van onze God. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Thank you.
Dag al, tot ziens.
Doeg.
Doeg.